Exodus en Magnificat 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars, in traject 90. Intussen zijn we toegekomen aan de 79ste dag van onze 90-daagse tocht naar Pasen.
Na een muzikaal intermezzo zal u kunnen luisteren naar Magnificat 90, het traject voor de vrouwen, gevolgd door het traject voor de mannen, Exodus 90.
Remember Redemption's hill where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as loss. Lead me to the cross where your love poured out.
Myself, I belong to. Welkom bij Magnificat 90, beste luisteraars van Radio Maria, beste deelnemsters aan dit traject van 90 dagen op weg naar Pasen. Vandaag op deze dinsdag zijn we dag 79 reeds. Laten we samen deze aflevering starten met een gebed en we bidden samen het Magnificat.
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
En we lezen verder uit het boek Geloven in de Liefde.
De intronisatie. In de geest van haar stichter bestaat er een zo nauwe band tussen de intronisatie van het Heilig Hart van Jezus in de gezinnen en de Eucharistie, dat ik je over dit werk enkele woorden, over dit zo bovennatuurlijke werk wil zeggen. En dat past heel goed in het kader van deze retraite. Het is gesticht door pater Matteo Crawley, in het begin van de 20e eeuw. Hij was in Peru geboren, had een Engelse vader en een Peruviaanse moeder en studeerde in Valparaiso in Chili, aan een college dat werd geleid door de Franse paters van de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria en van de altijddurende aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des Altaars. Die congregatie met twee takken, broeders en zusters, werd midden in de tijd van de revolutie gesticht door pater Coudrin en moeder Henriette Aimer de la Chevalerie. Het is een congregatie die duidelijk is gewijd aan de liefde en ze heeft uit de hemel onschatbare rijkdommen ontvangen van het hart van Jezus en het hart van Maria, die niet los te maken zijn van elkaar en van de Eucharistie. Nadat hij daar was ingetreden aan het einde van zijn studie, ontving pater Matteo door haar de genaden die van hem de apostel van het Heilig Hart van Jezus zouden maken. Hij was inderdaad een buitengewone apostel. Gedurende bijna een halve eeuw heeft hij onvermoeibaar West-Europa, het Verre Oosten, Noord- en Zuid-Amerika doorkruist, terwijl hij preekte in 6 talen, bezoeken aflegde aan 22 landen, contact legde met meer dan 100.000 priesters en een groep van 1 miljoen aanbidders bijeenbracht in nachtelijke aanbidding aan huis, en maakte dat het Heilig Hart geïntroniseerd werd in miljoenen gezinnen. Hij heeft zeker een missie ontvangen en ook de genade om die te vervullen. Hij bezat een heel bijzondere persoonlijkheid, natuurlijke uitstraling, want hij was zeer begaafd, maar vooral een bovennatuurlijke. Hij had veel van de doordringende tederheid van Johannes, het vurige en veroverende geloof van Paulus en de brandende liefde voor Jezus van beiden. Hij had de gave menigten aan te trekken en wanneer men hem eenmaal had ontmoet en had horen spreken, dan vergat men hem niet meer. De intronisatie is het antwoord op het woord van Jezus in de Apocalyps. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Zo wordt Jezus ontvangen door Zacchaeus. Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen. De mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Het is Bethanië. Het hele gezin in zijn verscheidenheid en eenheid beleeft die goddelijke intimiteit, waarover ik jou al deze dagen gesproken heb, met Jezus, de aanbeden koning en niet te vergelijken vriend. Het concilie zegt ons, omdat de Schepper het huwelijk heeft gemaakt tot oorsprong en grondslag van de menselijke samenleving, heeft het apostolaat van de echtgenoten en de gezinnen een bijzondere betekenis, zowel voor de kerk als voor de maatschappij. Juist het gezin heeft van God de zending ontvangen de eerste levenscel te zijn van de samenleving. Wil het deze zending vervullen, dan moet het door onderlinge liefde van de leden en door gemeenschappelijk gebed zich als het ware het familieheiligdom tonen van de kerk. En dat is de grote gedachte achter de intronisatie. Het gezin, die kleine kerk waarvan de vader de bisschop is, zoals Augustinus het zo mooi uitdrukte. Dan zal het christelijk gezin, als voortkomend uit het huwelijk, dat een beeld is van en een deelname aan het liefdesverbond tussen Christus en de kerk, aan allen de levende aanwezigheid van de Verlosser in de wereld en de ware aard van de kerk laten zien. En dit zowel door de liefde van de echtgenoten, hun edelmoedige vruchtbaarheid, hun eenheid en trouw, als door de liefdevolle samenwerking van alle gezinsleden. Ook zegt het concilie ons nog dat, uit het feit dat Christus, gezonden door de Vader, de bron en oorsprong is van heel het apostolaat van de kerk, volgt dat de vruchtbaarheid van het apostolaat van de leken afhangt van hun verbondenheid met Christus. Laten zij bij het correct vervullen van hun wereldlijke taken in het gewone leven de verbondenheid met Christus niet losmaken van hun leven, maar door het verrichten van hun werkzaamheden volgens de wil van God juist groeien in die verbondenheid. Want het gezin zal leven vanuit de apostolische en missionaire geest. Het zal bij uitstek de wieg zijn van de roepingen. Maar Pater Matteo keek verder dan de heiliging van het gezin. Het grote doel dat hij nastreefde was de verwezenlijking van de maatschappelijke heerschappij van het Heilig Hart, door voor zijn liefde de hele maatschappij te winnen, gezin na gezin. Dit is wat hij erover zegt. De intronisatie van het Heilig Hart in het gezin is het eerbetoon van aanbidding, van maatschappelijk herstel en brandende liefde, dat het gezin als maatschappelijke cel aan het hart van Jezus brengt als koning van de maatschappij. Ze blijft onophoudelijk bezig voor Jezus de hele maatschappij terug te winnen, door hem een troon te geven op de plaats van de bronnen van het leven, de basis van de samenleving, namelijk het gezin. Wanneer Jezus Christus niet de koning is, het middelpunt van de harten van ons gezinsleven en ons maatschappelijk leven, dan kan niets de orkaan van de hartstochten tegenhouden. Authentieke en duurzame vrede komt alleen en kan alleen komen van Hem, de Prins van de Vrede. Jezus is de enige werkelijkheid. Alle schepselen schieten vroeg of laat tekort. Hij alleen stelt nooit teleur. Hij alleen is trouw. Hij alleen is de kracht, het steunpunt, de enige vriend. Verdubbel je eucharistische ijver. Wij zijn erop uit om door de intronisatie diep eucharistische gezinnen te vormen, om zo sterk christelijke samenlevingen te doen ontstaan die niet alleen aan de buitenkant en in naam christelijk zijn, maar in geest en waarheid. Nachtelijke aanbidding in het gezin is het vuur van onze heilige oorlog. Houd daar met je hele hart aan vast. De intronisatie is vooral levend en wordt beleefd door die vlam. Bemin het hart van Jezus. Houd ervan met een dwaze liefde. Houd meer van Hem dan van wie dan ook. Laat er al je genegenheid in verloren gaan, zonder angst voor offers. Het hart van Jezus is een afgrond die geen scheiding brengt. Wij hebben meer lief, we hebben beter lief wanneer we Jezus lief hebben. De natuurlijke genegenheid wordt omgevormd, verruimd, vergoddelijkt. De liefde, dat is het gehele evangelie, dat is de volledige Jezus, in de armen van zijn moeder en aan de armen van het kruis.
En beste dames, morgen, woensdag, dag 80, zullen we een nieuw ankerpunt krijgen voor de 12e week van ons traject en ook de 13e week. We zullen dan ook verder lezen uit een nieuw hoofdstuk uit het boek Geloven in de Liefde. Vandaag staan we nog eventjes stil bij de verschillende voorstellen voor tijdens de aanbidding. Het thema van deze week 11 en 12 was de Eucharistie. En we hebben reeds in de vorige afleveringen voor de aanbidding de passages uit de Bijbel gelezen, onder andere uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 26 en 27, uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 15. En vandaag gaan we ook stilstaan bij het Heilige Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 23. En dit alles als tip voor tijdens de aanbidding van deze 2 weken die geweest zijn. En de tip was de volgende. Probeer de grootsheid van het kruisoffer te overwegen en daarbij de liefde van God de Vader centraal te stellen. Dit kan door naar een kruisbeeld te kijken of door in de Bijbel de passages over de kruisiging van Jezus te lezen. We gaan dus nu hoofdstuk 23 lezen uit het Evangelie volgens de apostel Lucas.
Het hele gezelschap stond op en men leidde hem voor aan Pilatus. Daar brachten zij hun beschuldiging tegen hem in. Wij hebben vastgesteld dat deze man ons volk opruit. Hij zegt dat ze geen belasting moeten betalen aan de keizer en hij geeft zichzelf uit voor de Messias, de koning. Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Hij antwoordde hem, u zegt het zelf. Pilatus zei tegen de hoge priesters en de volksmenigte, ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Zij hielden echter vol. Hij maakt met zijn leer in heel het Joodse land het volk oproerig, eerst in Galilea en nu hier ook al. Toen Pilatus dat hoorde, vroeg hij of de man een Galileër was. En toen hij begreep dat hij onder Herodes resorteerde, stuurde hij hem door naar Herodes, die op dat moment eveneens in Jeruzalem verbleef. Herodes was erg blij dat hij Jezus te zien kreeg, want hij had hem allang willen ontmoeten, na wat hij over hem gehoord had. Hij hoopte hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus gaf hem nergens antwoord op. De hoge priesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. Ook Herodes en zijn manschappen beledigden hem en maakten hem belachelijk door hem een pronkgewaad aan te doen. Daarna stuurde hij hem terug naar Pilatus. Herodes en Pilatus werden op die dag vrienden van elkaar. Tevoren waren ze namelijk vijanden. Daarop riep Pilatus de hoge priesters, de leiders en het volk bij elkaar en zei tegen hen, u hebt deze man bij mij gebracht omdat hij het volk zou ophitsen. Wel, ik heb de man verhoord in uw bijzijn en voor uw beschuldigingen tegen hem heb ik geen enkele grond gevonden. En Herodes evenmin, want hij heeft hem naar ons teruggestuurd. Kortom, hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ik zal hem daarom laten geeselen en dan vrijlaten. Maar ze schreeuwden in koor, weg met hem, laat Barabbas vrij. Die was in de gevangenis gezet wegens een oproer in de stad en wegens doodslag. Maar omdat Pilatus Jezus wilde vrijlaten, sprak hij hen opnieuw toe. Maar zij schreeuwden er tegenin, aan het kruis met hem, aan het kruis. Voor de derde keer zei hij tegen hen, wat heeft deze man dan voor kwaad gedaan? Ik heb niets kunnen vinden waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus na geeseling vrijlaten. Maar luidkeels schreeuwend bleven zij eisen dat hij gekruisigd zou worden. Hun geschreeuw gaf de doorslag. Pilatus besloot hun eis in te willigen. De man die wegens oproer en doodslag in de gevangenis was gezet, om wie ze hadden gevraagd, liet hij vrij, en Jezus leverde hij over aan hun willekeur. Toen ze hem wegvoerden, hielden ze een zekere Simon uit Cyrene aan, die van zijn akker kwam. Hem lieten ze het kruis achter Jezus aandragen. Een grote massa mensen volgde hem. Er waren vrouwen bij die om hem rouwden en treurden. Jezus draaide zich om en zei tegen hen, vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij, huil liever om uzelf en uw kinderen, want er komen dagen dat men zal zeggen, gelukkig de onvruchtbare vrouwen, de schoot die niet heeft gebaard en de borsten die niet hebben gezoogd. Dan zal men zeggen tegen de bergen, val op ons, en tegen de heuvels, bedek ons. Want als ze dit doen met het groene hout, wat moet er dan gebeuren met het dorre? Er werden ook nog twee misdadigers weggevoerd om samen met hem ter dood te worden gebracht. Toen ze op het zogeheten schedelveld kwamen, sloegen ze hem daar aan het kruis en ook die twee misdadigers, de een rechts en de ander links van hem. Jezus sprak, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze verdobbelde zijn kleren. Het volk stond toe te kijken. De leiders lachten hem uit en zeiden, anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, de uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze kwamen hem wijn brengen en zeiden: "Ben jij de koning van de Joden? Red dan jezelf." Boven zijn hoofd hing het opschrift: "Dit is de koning van de Joden." Een van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen hem: "Ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons erbij." Maar de ander wees hem terecht: "Heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat? In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon, maar hij heeft niets verkeerds gedaan." Daarop zei hij: "Jezus, vergeet mij niet wanneer u in uw koninkrijk komt." Hij zei tegen hem: "Ik beloof je, vandaag nog zul je bij mij zijn in het paradijs." Al rond het 6e uur werd het donker in heel het land, tot het 9e uur. Er was een zonsverduistering. Het voorhangsel in de tempel scheurde midden door. Toen riep Jezus luidkeels: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest." Na deze woorden stierf hij. De centurio, die zag wat er gebeurde, verheerlijkte God en zei: "Waarachtig, die man was een rechtvaardige." Alle mensen die voor dit schouwspel waren samengestroomd, gingen naar huis. Ze sloegen zich van rouw op de borst om wat ze hadden gezien. Al zijn vrienden bleven uit de verte staan toekijken, ook de vrouwen die hem vanuit Galilea waren gevolgd en dit gadesloegen. Nu was daar een zekere Jozef, een lid van de raad, een goed en rechtvaardig man, die niet had ingestemd met hun plannen en praktijken. Hij was afkomstig uit de Joodse stad Arimathea en leefde in de verwachting van het koninkrijk van God. Hij vervoegde zich bij Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Hij haalde het van het kruis, wikkelde het in linnen en legde hem in een graf dat in de rotsen was uitgehouwen en waarin nog niemand lag. Het was voorbereidingsdag en de Sabbat zou zo aanbreken. De vrouwen die met hem uit Galilea waren meegekomen, waren Jozef gevolgd en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin werd neergelegd. Toen gingen ze naar huis en maakten kruiden en balsem klaar. Op Sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.
Sacro cuore di Gesù, confidiamo solo. sacro cuore di Gesù, confidiamo solo in te. Sacro cuore di Gesù, donaci la pace. Sacro cuore di Gesù, confidiamo solo.
En laten we deze aflevering afsluiten met ons gebed tot de heilige aartsengel Michael. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. En zo, beste dames, we zijn bijna aan de laatste 10 dagen van ons traject op weg naar Pasen. Morgen, op dag 80, op woensdag, gaan we het ankerpunt voor de laatste 10 dagen overlopen. Het deel van week 12 waar we in zitten en volgende week de goede week, week 13. Heel veel moed, heel veel sterkte. We weten allemaal dat het een traject is van vallen en opstaan. Laten we proberen deze laatste 10 dagen volledig aan God te geven. Tot morgen, beste dames en zo dadelijk voor de mannen, Exodus 90.
Opgericht nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God. Viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Is hij tot in lengte van dagen voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met lege handen. Mijn verlosser, als Hij de vaderen heeft beloofd.